Goedemiddag broeders en zusters en geliefde toehoorders, u bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Ik zeg goedemiddag omdat het nu middag is, want vanochtend woonde ik een seminar bij over de vraagstukken over wat in de gemeente kan voortkomen en met name dan de ethische en morele benadering ervan. Heel leerzaam, van leerzame bijeenkomst van staat. Waar we ongetwijfeld in de toekomst in deze gemeente baat bij zullen hebben. En daarbij wel de kanttekening dat wij Gods woord in al die mooie benaderingen en filosofische en gedachtegangen, dat we daarin wel Gods woord op de eerste plaats houden. En dat is onze leidraad en dat is onze wet. En met die wet, daar gaan we ons vanochtend bezighouden. We hebben daar een begin mee gemaakt, dat is al een hele tijd terug. Want we zijn nu bezig in deze coronatijd met eigenlijk de oudere preken allemaal in te spreken. Daar zal ik ook de komende tijd nog mee bezig zijn. En een tijdje terug, toen heb ik de preek ingesproken, de 10 geboden van God, deel 1. Die kunt u ook terugvinden in het mediaarchief op onze website www.godswareliefde.nl. En vanochtend gaan we dan bezig met deel 2. Het eerste deel, daar hebben we eigenlijk de eerste twee geboden van God aan het volk Israël via Mozes gegeven. Wat op de twee stenen tafelen werd ingebeiteld. In eerste instantie werd ingegrift door God zelf. En toen Mozes die op de berg kapot gooide, toen hij zag dat het volk onder leiding ook nog van de priesters een gouden kalf hadden gemaakt om die te aanbidden als God. Toen werd hij woedend en gooide hij die stenen tafelen die God zelf had ingegrift kapot. Toen moest hij terug daarna van God. En dan moest hij zelf die tafel uithouden. En toen moest hij zelf ook de geboden inbijtelen. We gaan die geboden nog lezen. En die lezen we in Exodus 20. En dan lezen we de eerste 26 verzen. Dat is eigenlijk heel Exodus 20. Ik lees het u voor, zodat het weer helemaal in gedachten komt bij u. En dat u weer weet van wat er eigenlijk staat. En u kunt rustig met me meelezen. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Maar neem gerust uw eigen vertaling erbij. Er staat bij mij boven de wet van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvan niet neerbuigen en niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen, die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zal u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rook in de berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Toen zei de Heere tegen Mozes, zo moet u tegen de Israëlieten zeggen, u hebt zelf gezien dat ik met u vanuit de hemel gesproken heb. U mag naast mij geen goden van zilver maken, van goden en goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken. U moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. Maar als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van gehouwen stenen. Omdat u ze met uw houweel bewerkt, ontheiligt u ze. En u mag niet langs trappen naar mijn altaar klimmen, opdat uw naaktheid daarop niet zichtbaar wordt. Broers en zusters, dit is het woord van God. Het is geen woord van mensen, het is het woord van God. En als u God wil dienen, dan is dit op zijn minst waar u zich aan moet houden. Deze 10 geboden. Dus de wet van de 10 geboden in Exodus 20 tot 21, Exodus 20, de eerste 26 versen is dus heel Exodus, hebben we dus gelezen. En we hebben toendertijd, in deel 1 van deze serie, hebben stilgestaan bij de eerste 2 geboden. En ik zal ze u nog eens voorlezen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dat is dus het eerste gebod. Het tweede gebod. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvan niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van uw vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet, dus die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben, en mijn geboden in acht nemen. Kijk, met die God hebben wij te maken. Hij wil dat wij hem eren, omdat hij de enige God is die bestaat, die levend is. Alle anderen zijn goden die door mensen bedacht en geschapen zijn. Door mensen, gecreëerd, door hun eigen handen. En hoe mooi die beelden ook zijn, en dat zijn soms hele ware kunstwerken. Als je kijkt naar het Hindoeïsme en het Boeddhisme, die hebben hele kunstwerken als goden. En daar buigen ze voor en daar bidden ze voor. Broeders en zusters, neem die beelden niet in huis. En zondig niet aan het dienen van afgoden, wat voor afgod dat dan ook is. Je kunt dat teruglezen, daar hebben we toen uitgebreid over gehad. Vandaag gaan we verder, bestuderen we het derde gebod. En dat is, u zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Dat lijkt een heel normaal en eenvoudig gebod. Maar laten we dat toch eens wat nader bestuderen. Als we kijken wat het woordje ijdel betekent, dan betekent dat in de Vandalen, het woordenboek van de Nederlandse taal, gevoelig voor vleierijen. Vergeefs, nutteloos, vruchteloos, ijdele hoop. Lichtzinnig, spottend, Gods naam gebruiken. En als we deze beschrijvingen van het woord ijdel gaan opzoeken, dan lezen we dat vleien betekent aan de mond praten of laf prijzen. Dat is niet oprecht. Laf is dus bang, smakeloos. Vergeefs betekent nutteloos, dus zonder nut. Vruchteloos. Dus zonder resultaat, zonder opbrengst. We hebben net de serie Vruchten van de Heilige Geest achter ons. Die hebben we net helemaal klaar en behandeld. Dat zijn de vruchten van God. De vruchten van zijn Heilige Geest. Maar het ijdel gebruiken van Gods naam is dus vruchteloos. Dat levert niks op. Niks positiefs in ieder geval. Lichtzinnig betekent zonder ernst of nadenken. En spottend betekent belachelijk maken. God zegt dus, als we dat mogen samenvatten, praat me niet naar mijn mond. Gebruik mijn naam niet laf, dus niet alleen als je bang bent. Want dat is smakeloos. Oftewel, dan meen je het niet echt. Je komt alleen naar me toe als je me nodig hebt. Als je mijn naam in de mond neemt, denk dan na waarom je mijn naam noemt. En wat je tegen mij wilt zeggen of wat je aan mij wilt vragen. En maak mijn naam niet belachelijk. Spot er niet mee. Oftewel, vloek niet. Kijk, hoeveel mensen bidden, zingen en loven God, terwijl ze niet nauwgezet Gods geboden in acht nemen en toch menen Gods kinderen te zijn. Ze kennen de Bijbel vaak, ze weten hoe een kind van God hoort te leven, en toch zetten ze in de praktijk God niet op hun eerste plaats. Maar blijven ze vasthouden aan eigen afgoden, zoals we dat hebben behandeld. Ze praten God dus eigenlijk naar de mond, maar gebruiken, bewust of onbewust, daarmee zijn naam op een ijdele, laffe, vruchteloze manier. Ze denken dus niet na. En hoeveel mensen vloeken en misbruiken in onze tijd op die manier Gods naam? Ze denken niet eens na over wat ze zeggen. Het is voor hen een krachtterm als iets niet lukt, of gaat zoals zij dat willen, en het is voor hen zelfs een gewoonte, een stopwoordje, wat zomaar uit de mond komt zonder erover na te denken. Zelfs christenen, of zich christen noemende, die zeggen van verbazing bijvoorbeeld, o God, waarom zeg je o God? Waarom roep je God aan? Omdat je verbaasd bent over iets, of dat je verrukt bent over iets, blij wordt van iets, en meen je dan dat door moet dringen tot God? Doe je dat dan oprecht, van dat je zegt, o God, dank u wel bijvoorbeeld? Of, o God, help. En dat meen je dan ook, dat is als een gebed. Of is dat gewoon iets onnadenkends wat je uitspreekt? En hoeveel mensen in onze tijd ontkennen Gods bestaan en bespotten God zelfs? Van de week was ik iets aan het kijken op televisie en ik had zoiets van, wat is dit precies? En op een gegeven moment kwam dat ook naar voren, waar ik eigenlijk een beetje stiekem op aan het wachten was, onbewust wel, van God is dood. Toen heb ik het uitgezet. Ik had zoiets, zo'n televisieprogramma hoef ik niet te zien. Waarin mensen beweren, al dan niet spottend, of al dan niet lichtzinnig, of heel gemeend of niet gemeend, dat mijn God dood is. Ik dien, broeders en zusters, geen dode God. En alle christenen dienen geen dode God als het goed is. Ze dienen als christen Jezus Christus, die als eerste is opgestaan uit de dood. Als eerste van allen, daar komen we straks nog op uit. En die eersteling in de opstanding is opgestaan en aan veel mensen verschenen. Het valt niet te ontkennen. Er zijn zoveel ooggetuigen van geweest. Mensen die hem hebben mogen aanraken. Mensen die hem hebben horen spreken. Mensen die hem zelfs hebben zien eten. Mensen die met hem hebben gewandeld. Mensen die hem het brood zagen braken. Wat ze vervolgens hebben gegeten. Kijk, Jezus Christus is de Zoon van de levende God. Hij was als God naar beneden gekomen naar de aarde. Hij is als mens opgegroeid. Heeft als mens zijn opdracht vervuld. Heeft als mens zijn verlossingsplan, zijn evangelisch werk, volbracht. Heeft daarmee als mens en als God de Satan overwonnen. Hij heeft de Sabbat rust gehouden. Dus op de dag na de Sabbat in alle vroegte is hij opgestaan uit de dood. En is levend en is toen naar de hemel gevaren, zit aan de rechterhand van God de Vader op de troon, onder die regenboog, Is ook een symbool wat tegenwoordig trouwens spottend gebruikt wordt. Wordt voor een heel ander doel gebruikt. Dat is spotterij met godssymbolen. En daar zit hij en hij heeft zijn geest, de Heilige Geest, naar ons toegezonden op die eerste Pinksterdag. Wat we ook een paar weken terug hebben behandeld. Van, om ons te leren uit Gods woord. Dus broeders en zusters, let goed op vanochtend. Dat we ook leren. En als we kijken, dus op televisie, of met collega's, of weet ik voor wie allemaal, buren, weet ik voor wie, die spotten allemaal met God. Ze gebruiken allemaal, of bijna allemaal moet ik zeggen, ik ga niet generaliseren over iedereen natuurlijk, maar velen van hun, en ik kan in onze maatschappij helaas zeggen, de meeste mensen, als je op straat loopt, dan hoor je dat, van die spotten met Gods woord. Die gebruiken Gods heilige naam ijdel. Ze vloeken. En daardoor kruisigen ze Jezus als het ware opnieuw. Want ze ontkennen dat. Ze roepen bijna allemaal Godverdomme. Ja, ik zeg dat nu om het aan te halen wat die mensen zeggen. En ik zal u meteen de betekenis, voor zover als u dat zelf nog niet weet, erbij noemen. Ze zeggen dus, God, verdoem mij. Dat is wat ze zeggen. Is dat niet erg? Dat de mensen onnadenkend tot God roepen om hen in de hel te gooien? Dat gaat ook gebeuren als ze zich niet bekeren. Gegarandeerd. Maar is dat niet erg dat de mensen dat onnadenkend doen? Ze weten helemaal niet wat ze zeggen. Ze weten helemaal niet wat ze God vragen. Als ze dat wisten, wat dat inhield, wat ze zeiden, dan zouden ze denk ik nog wel 5 keer of 10 keer of 100.000 keer zich bedenken voordat ze die woorden in de mond namen. Maar, ze ontkennen dat. En de meest bekende en misbruikte naam van God is dan ook God. Gevolgd door Jezus. Als ik zie hoeveel mensen tegenwoordig, kinderen, jongeren, zelfs christenen, dat ze zeggen over iets van, als ze zich verbazen, Jezus. Of Jesus. Of zoiets. Oh mensen, alsjeblieft. Alsjeblieft, broeders en zusters en geliefde toehoorders, weet wat hij zegt. Gebruik Gods heilige naam, en God heeft vele namen, niet ijdel. Denk na wat hij zegt. De Bijbel begint in Genesis 1, vers 1 als volgt. En dan lezen we een beetje over wie God eigenlijk is. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de naam staat dan vervolgens in vele varianten ook in de Bijbel. Heere God, bijvoorbeeld lezen met Heere met hoofdletters, dat is God de Vader. Want Heere wordt ook gebruikt voor Jezus, maar dan is het hoofdletter en dan gevolgd door kleine letters. Maar Heere God, lezen we voor het eerst in Genesis 2 vers 4. Kijken of ik het u kan voorlezen. Ik zal het even opzoeken. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam. Dus het gaat over de schepping van de mens begint dat gedeelte hier. Toen zij geschapen werden, zo. Op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkel veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Kijk, daar begint de Bijbel met de Heere God. Het wordt ons vertaald. Een derde persoon. Hier spreekt God niet zelf, maar de schrijver spreekt hier wat God heeft gedaan. En Heer betekent man, aanzienlijk persoon, meester, machthebber, man van beschaving, leger. Er wordt in de Bijbel ook als naam gebruikt voor God, de Vader dus, en voor Jezus. In het daaropvolgende vers dus, daar staat dan, en de aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed, en de geest van God zweefde over de aarde. God is dus een persoon, hij is een man, een machthebber, een meester, maar ook is hij geest. En wij kunnen in ons tijdelijk bestaan hier op aarde God niet met onze eigen ogen zien. Ergens in de Bijbel staat ook trouwens genoemd waarom niet. Want als we dat zouden kunnen, dan zouden we sterven. En daarom kon Mozes op die berg ook alleen maar de achterkant van God zien. Een stuk van zijn mantel. Maar hij hoorde zijn stem, het bazuingeschal, de macht van God, ervoeren ze als volk van Israël daar bij die berg. En na de zondeval geeft God aan dat hij niet alleen Heere God en de Geest van God is, maar dat Jezus ook God is. We lezen daarvoor Genesis 3, vers 15 en 16. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Dat spreekt God dus tegen die slang. Dat is de Satan. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En er staat nageslacht met een hoofdletter daar. Daar wordt dus het verlossingswerk van Jezus, het evangelie, de overwinning op Golgotha, wordt hier al voorspeld. Dus en tussen uw nageslacht en haar nageslacht, dat zal u de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. Dus dat is wat God daar al aankondigt. Dat het nageslacht, dat is Jezus. En Jezus is ook God. Want God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo leren we uit zijn woord. En die Jezus, dat is de Messias. Hij is de koning, niet alleen de koning der Joden, maar hij is de koning der koningen. Hij is de machthebber, de heer van de hemelse legerscharen. Dat is Jezus. En in Genesis 4, na die zondeval dus, wordt God ineens Heere genoemd in plaats van Heere God. Gods titel, Heere, machthebber, wordt nu naar voren getrokken. God stelt zichzelf dan ook heel vaak voor als Heere, als hij spreekt tot Israël. Vanaf Leviticus 4 vers 1 lezen we bijvoorbeeld dat de Heere sprak tot Mozes. Evenzo in Leviticus 5 vers 14, 6 vers 1, vers 8, vers 19, etc. Leviticus is ook het boek van de bijzondere wetten. Je hebt dus naast je 10 geboden, dat zijn de algemene wetten, heb je dus ook tientallen wetten van uitvoering, uitwerking eigenlijk van de 10 geboden. Maar ook de uitwerking van hoe God gediend wilt worden tijdens de eredienst. Dus waar alles aan moest voldoen, waar de tabernakel aan moest voldoen, dus die tent van samenkomst, het heilige, de heilige, met de toonbroden, de offers die de priesters moesten brengen, etc. etc. De rechtspraak, alles wordt daar gezegd. En God gebiedt die wetgeving dus als machthebber. Hij legt al die voorschriften uit ook als meester. Dat doet hij in alle liefde. Om van het volk Israël een afgezonderd volk, een onderscheidend volk te maken ten opzichte van alle volken om hen heen. En in Genesis 11, daar lezen we dan ook dat de mensen van toen één spraak maken. In taalspraken bedoel ik. En een toren gingen bouwen, dus de toren van Babel. En Babel betekent spraakverwarring. En die toren die moest tot in de hemel gaan reiken. En God zag dat en daalde neer en zei, kom laten wij neerdalen en laten wij in spraak verwarren. Genesis 11 vers 7. Hier maakt God zich dus bekend in meervoud. Hij zegt namelijk wij. En hier wijst God zelf dus naar zijn drie eenheid. Te weten God de Vader, God de Zoon Jezus Christus en zijn Heilige Geest. En in Genesis 14, daar lezen we vers 18 tot 24 en daar lezen we in dat Melchizedek, de koning van Salem, ook de priester van God, de Allerhoogste wordt genoemd. Even kijken. Genesis 14, vers 18 tot 24. Ik lees het u voor. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn, en hij was de priester van God de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Salem zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar behoud de bezitting voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Salem, ik zweer bij de Heere, de God, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit, dat ik niet, van draad tot schoenriem toe, ja niet van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan. Alleen wat de knechten gegeten hebben en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun deel nemen. Kijk, Abraham die wist wie zijn God was. Hij wist wat de macht van God is. En hij wil zich niet binden aan mensen. Dat mensen zich kunnen beroemen van en hem afhankelijk maken van die mens. Maar het mooiste hiervan vind ik dat Melchizedek, die priester, de koning van Salem, God de Allerhoogste noemt. De Allervoornaamste dus. En Van Dalen omschrijft het woord Allerhoogste als hoogste van alle. Niemand en niets is dus hoger dan God. Niets en niemand is dus ook belangrijker dan God, de Allerhoogste. En hem moeten we dus dienen. Zoals we dat ook al eerder hebben geleerd. Om niets en niemand als afgod in ons leven te hanteren. En daardoor dus boven God zelf te stellen in ons leven. En Abraham is ook de eerste die God Heere, Heere genoemd heeft. Dan zien we ook die overtreffende trap. Heere, Heere. Heere in de zin van machthebber. En Heere in de zin van God, de Allerhoogste. Dus machtige God of Allerhoogste God. Of allervoornaamste machthebber, of allervoornaamste meester. Abraham wist wie God was en is. En in Genesis 16, vers 13, noemt Hagar, die slavin van Sarai, de vrouw van Abraham, God die in dit hoofdstuk Engel des Heren genoemd wordt. U bent de God die naar mij omziet. Omdat zij God gezien had, die haar beloofde, dat zij een kind zou baren en dat deze ook een groot volk zou worden. Zij geloofde die belofte ook aan haar. Ondanks dat het kindje niet de beloofde zoon van God aan Abraham was, en waaruit het volk van Israël zou groot worden. Ik lees het u voor, vers 13 uit hoofdstuk 16. En zij, dat is dus Hagar, ze gaf de Heere die tot haar sprak de naam, U bent de God die naar mij omziet. Want zij zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam, de put Lacha Roi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beraad. En Hagar baarde een zoon bij Abraham en Abraham gaf zijn zoon die Hagar gebaard heeft de naam Ismaël. Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abraham baarde. Kijk, Abraham en Sarai die moesten wachten. Ze hebben uiteindelijk 25 jaar moeten wachten totdat God zijn belofte vervulde aan hen. En toen waren ze nog ouder dan hier. En toen kregen ze Isaac als zoon. Dat was de beloofde zoon waaruit God Israëls volk wilde creëren, wilde scheppen. Als het ware. He, wel op de natuurlijke manier. Maar Ismaël is ook tot een groot volk geworden. Wij denken tegenwoordig dat de Arabische volken zijn geworden. Maar maakt het niet zo heel veel uit. Wie is de zoon van Abraham? Want hun pretenderen daardoor ook. Wij zijn kinderen van Abraham. Maar Jezus zegt in het Nieuwe Testament, zelfs tegen de Joden, tegen die farizeeërs, als jullie kinderen van Abraham geweest waren, dan legden jullie niet het volk zo'n zware juk op. Dan hielden jullie je aan de geboden en dat uit liefde. Dan haatten jullie mij niet, dan zochten jullie ook niet om mij dood te maken. Even een samenvatting van wat er staat. In dat volgende hoofdstuk, 17, Genesis 17, dan lezen we dat God de namen van Abraham en Sarai verandert in Abraham en Sarah. God maakt zich daar bekend als ik ben God de Almachtige. Genesis 17 vers 1 staat dat. God zegt dus dat hij alle macht heeft. Want hij maakt zich bekend als God de Almachtige. Dat toont God ook keer op keer te beginnen in de schepping. Daarna het verlossingswerk van het volk Israël. Met de profeten, daarna de koningen, de profeten, etc. Tot en met het verlossingswerk door zijn zoon Jezus Christus. Tot en met de dag van vandaag en nog verder. Totdat alles is volbracht. Dat hele plan van God met de aarde en de mens is volbracht. En hij daar een einde van maakt. En het grote oordeel er is. En de scheiding wordt gemaakt tussen zijn kinderen en niet zijn kinderen. En alles nieuw maakt. En in Genesis 24, vers 3, daar lezen we in dat hoofdstuk van over dat Abraham zijn dienaar, wiens naam overigens niet genoemd wordt, maar we denken, even kijken, nee, die naam die wordt ook niet genoemd. Wij denken Eliezer, ja, daar hebben we het vaker wel over, en in de kinderbijbels lezen we dat vaak terug. Maar we weten dat niet uit dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt zijn naam niet genoemd. En Abraham geeft die knecht opdracht om een vrouw voor zijn zoon Isaac te zoeken. En niet overal, maar in het land Ur waar Abraham vandaan kwam. En Abraham noemt God bij die eed die hij zijn dienaar liet afleggen. De God van de hemel en de God van de aarde. Genesis 24 vers 3. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten, in te midden van wie ik woon, maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. Nou ja, en dan begint dat hele verhaal. God is ook, zoals Abraham dat zegt, de God van hemel en aarde. Hij heeft de hemel en aarde gemaakt en is daar dus ook de God, de machthebber over. Hij doet alles wat hij wil en alles wat hij wil en doet is God. Is goed. Ik zeg God, hè? Nee, is goed. En dat is God. Wat God doet is goed. Daarom is hij ook de Almachtige. En de alwetende. En na het bedrog van Jacob later, om het eerst geboorterecht van Isaac te krijgen, zoals God het Isaac geboden had ook om te doen, vluchtte Jacob voor zijn oudere tweelingbroer Esau. En Esau die was als eerste van hun tweeën eigenlijk geboren. En had daardoor het eerst geboorterecht verkregen. Maar dat had hij later verkocht toen hij uit het veld kwam, en die linzensoep wou, die Jacob gemaakt had. Want die vond hij lekker en hij had honger. En daarmee was hij lakoniek. En verkocht hij zijn eerstgeboorterecht. Maar Isaac die moet vluchten. Omdat hij mee had gedaan aan bedrog. Wat zijn moeder had verzonnen. Om zijn blinde vader Isaac een loer te draaien eigenlijk. Want Isaac die wilde Esau het eerste geboorterecht geven, in tegenspraak trouwens tot wat God had gezegd, en ook wat er toen was gebeurd. Hij wilde gewoon aan de traditie gehoor geven. En Jacob die had hem bedrogen door middel van een geitenvelletje om te doen, zodat dat haar, want Esau was heel erg behaard, om dat na te doen. En de geur van het veld en dat soort dingen. Lees je maar na. Lees maar de hele geschiedenis na. En Jacob die komt in de woestijn en hij gaat dromen. Hij legt zijn hoofd neer op een steen en hij begint te dromen. En hij droomt over God. Waarin God zichzelf bekend maakt aan Jacob en zichzelf voorstelt. En dan spreekt God die woorden uit, zoals we dat lezen, Genesis 28. Genesis 28, vers 13. Ik lees even vers 12 erbij. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen er langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere, met hoofdletters, stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van je vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop je ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. En dan gaat God verder met die hele belofte. Een herhaling van de belofte aan Abraham en aan Isaac. En dat geeft hij vervolgens ook aan Jacob. Om van hun nageslacht, van Jacobs nageslacht in dit geval, een groot uitverkoren volk te maken. En God maakt zich hier dus bekend als de God van zijn vader en zijn opa. Broeders en zusters, we zijn gezegend en geliefde toehoorder, u ook. U bent gezegend als u ouders heeft en opa's en oma's heeft van die kinderen van God waren en zijn. Wat een voorrecht is dat, als je in een christelijk gedachtegoed, in een christelijk geloof, bent opgegroeid en zich daaraan ook hebt gehouden in je leven. Dat je zich ook hebt bekeerd op jongere leeftijd en dat je daardoor bewaard bent gebleven door al die verleidingen, die lessen, die bedriegerijen en alles wat je kunt verzinnen en kunt vinden in de wereld. God vindt het dus belangrijk dat wij kunnen zeggen dat God ook de God van onze voorouders is. En hij vindt het dus belangrijk dat wij weten wie wij dienen. En broeders en zusters, laten we onze kinderen ook zo opvoeden in de vrees van God. Dat God ook de God van onze kinderen en kleinkinderen zal worden. En dat we ernstig zullen bidden, dag in dag uit, dat God hen zal bewaren voor alle verleidingen van de wereld en van de Satan, die hen van God wil aftrekken. En als we kinderen hebben, zoals ik zelf ook, die God niet dienen, dan laten we bidden, dag en nacht, dat God hen de ogen opent en hen trekt uit dat web van de Satan. We hebben dat niet in de hand. We kunnen ons best doen als ouders. En als we weten en van God kunnen getuigen dat we ons uiterste best hebben gedaan, maar de kinderen niet hebben geluisterd. De kinderen hun eigen wil doen, hun eigen zondige paden uitgaan, zich hebben laten verleiden en verlokken door de wereld en de Satan met zijn leugens. Dan bid ernstig dat God hen uit de wereld trekt, uit dat web van de Satan. Met alle verdraaide gedachten wat erbij komen kijken. Ik doe dat elke dag. In stilte, hardop. En dat God ons gebed als broers en zusters daar mag verhoren. Jacob noemt die plaats dan ook Bethel. En legt de gelofte af. En zegt dan, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot de God zijn. Dat is, als we dat lezen in onze taal, dan kunnen we dat op twee manieren interpreteren. Nou, één manier is, als God dit doet, als God dat doet, dan doe ik dit voor God. Maar dat staat al niet. Zo bedoelt God Jacob dat niet als we het leven van God, als we het leven van Jacob bedoel ik, verder lezen en bekijken, dan is dat helemaal niet de instelling van Jacob. Maar hij zegt van, hij zegt in principe van, zijn belofte is van, als de Heere trouw is aan mij, natuurlijk ben ik dan trouw aan de Heere, dat wil ik, daar wil ik me voor inzetten. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. En dat moet ook onze instelling zijn. Wij moeten ook onze weg in Gods handen leggen. En dankbaar zijn voor alles wat God ons geeft en prijzen om zijn goedheid en genade, ongeacht onze omstandigheden. Als we dat doen, dan zegent God ons namelijk. En niet een beetje, maar dan zegent Hij ons rijkelijk. Amen, halleluja. In Exodus 3, vers 13 tot 14, ik lees het u zo meteen voor, dan lezen we dat God Mozes op de berg Horeb riep om hem vervolgens die opdracht te geven om naar de farao te gaan, waar Mozes van gevlucht was, om hem te zeggen dat hij het volk Israël moest laten gaan. Mozes vroeg aan God wat hij moest zeggen tegen de farao, als de farao hem vroeg wie hem dan gestuurd had. God gaf Mozes zijn naam te kennen. Ik ben wie ik ben. Ik lees het u voor. Exodus 3, vers 13 en 14. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom, en tegen hen zegt, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? Oh, dat had ik trouwens fout. Hij zegt dat niet tegen de farao, maar tegen het volk Israël moest hij dat zeggen. En dan zegt God tegen Mozes dat hij moet zeggen, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet hij zeggen tegen de Israëlieten. Ik ben, heeft mij naar u gezonden. Kijk. Later noemt Mozes God zijn rot. En het lezen in Deuteronomium 32, vers 15. En in vers 18. Ik lees u even voor. 32, vers 15. Maar toen Jeshurun vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Toen verliet hij God, die hem gemaakt heeft. Hij versmaalde de rots van zijn heil. En vers 18. De rots die u verwerkt heeft, hebt u veronachtzaamd. En u hebt de God die u gebaard heeft vergeten. En toen de Heere dat zag, verwierp hij aan uit toren tegen zijn zonen en zijn dochters. Zo, dat is een lied waarin nogal een boetekleed aangetrokken wordt. Over de ontrouw van Israël. Tegenover God. En God, die is die rots. Hij is onwankelbaar. Hij is sterk. Hij is het fundament. En Mozes, die profeteerde in dat lied, niet alleen over dat hij zegt wie God is, maar hij profeteert hier over Jezus. Als de rots. Als u dat verder leest, dan zult u dat eruit ontdekken ook. Dat dat gaat over de profetie over Jezus en zijn lijden en sterven en zo verder. Zijn verlossingswerk. Een rots, dat is een grote steen. Vast verankerd in de aarde of zelfs in andere gesteenten. En een rots is vaak gemaakt niet van zomaar steen, maar van zeer hard steen. Van graniet bijvoorbeeld. En biedt houvast en verankering dan ook voor alles wat erop groeit. Of wat erin verankerd wordt. Het spoelt ook niet zomaar weg als het hard regent. En Jezus geeft daarover een voorbeeld waarover we ook een leuk kinderlied hebben. Met een ernstige boodschap trouwens. En dat lezen we in Matthäus 7 vers 24 tot en met 29. En daar staat dan, daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaien en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de wind kwam en de stromen kwamen en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Kijk, als Jezus spreekt, dan spreekt hij als gezaghebbende, als de Almachtige, als God. Hij legt de wet en de profetieën uit als gezaghebbende en niet als een leraar die zelf niet weet wat hij leert, zoals de Farizeeërs en de Sadduceeërs en schriftgeleerden. Die kenden de wet wel, die kenden de profetieën. Ze wisten perfect waar alles stond, maar begrepen er niks van. Het waren dode letters. Daarom noemt Jezus hen ook op een plaats dode graven. Ze zijn wit gepleisterde dode graven. Want ze zijn dood van binnen. Ze hebben geen leven ten opzichte van God. Wij kunnen dus getuigen dat God betrouwbaar is, onveranderlijk is, vaststaat als een rots en een anker en fundament is voor ons leven. En dat is ook zijn woord voor ons. Dat is ook Jezus voor ons. Dat is ook zijn Heilige Geest voor ons. En als we verder kijken in de hele Bijbel, ik heb hier een hele rij opgenoemd, van bijvoorbeeld hoe David God noemt in zijn psalmen. Ik ga dat niet allemaal voorlezen, maar ik benoem u wel de plaatsen waar het staat en wat David dus zegt. David die noemt God in zijn psalmen dus als volgt. Rechter, psalm 7 vers 12 en 9 vers 5. Dat wil zeggen, God spreekt recht. Uw heilige, psalm 16 vers 10. God is heilig. En heilig wil zeggen zonder zonde. Bevrijder is hij. Psalm 18 vers 3. God bevrijdt ons van de zonde en van de macht van de Satan. En de invloed van de Satan op ons. Verlosser. Psalm 19 vers 15. God verlost ons door het bloed van Jezus Christus wat hij heeft laten vloeien op Golgotha. Daar hebben we het al vaker over gehad. Ik ga het niet in herhaling nu. Herder, Psalm 23 vers 1. God leidt ons. Hij verzorgt ons en waakt over ons. Hij geeft ons eten. Hij waakt over ons dat we niet verscheurd worden door wilde dieren, oftewel de demonen en de wereld om ons heen. Koning, Psalm 24 vers 10. God heerst over alles. Hij is koning der koningen. Wat wil een koning zeggen over ons? Wat wil een machthebber zeggen over ons als God het niet toelaat? Niks. Zelfs de Satan kan ons niks doen als God niet de permissie geeft zoals bij Job tot hoever hij mag gaan. Heere van de legermachten. Psalm 24 vers 10 ook. God strijdt voor ons. Hij is niet Heer van de aardse legermachten, maar hij is Heer van de hemelse legermachten. En dan is hij gekomen overwinnend om te overwinnen. Er is geen verlies. Nog geen schrammetje. Koning der ere, ook Psalm 24 vers 10. God is koning en hij wil geëerd worden door ons. En heeft hij dat verdiend, als we dat wel überhaupt in de mond durven te nemen en een oordeel durven uit te spreken over verdiend of onverdiend? God heeft dat meer dan. Held, Psalm 45 vers 4. God is onze held, de overwinnaar. God van Jacob, Psalm 46, vers 8. God is de God over het huis van Jacob, ook van Isaac en Abraham. Helper, Psalm 54, vers 6. God helpt ons in onze ziel en in ons leven, natuurlijke leven. Hij helpt ons. Als wij hem aanroepen en zijn hulp vragen, dan helpt hij ons. God van de legermachten, Psalm 59, vers 6. God heerst over alle legermachten. Wat een troost, wat een heerlijkheid. God van Israël, 59 vers 6 ook. God heeft Israël uitverkoren als zijn uitverkozen volk. Dat is nog steeds zo. Daarnaast zijn wij geënt als heidense volkeren in de opdracht van Jezus aan zijn discipelen, die later dus apostelen genoemd worden, gaat heen tot aan de uiteinde van de wereld om het evangelie van verlossing te verkondigen. Dus was niet meer beperkt tot het volk van Israël, maar daardoor mogen wij hier in Nederland en in waar u ook bent, mogen wij God dienen. En kunnen wij ook God dienen. Hulp. Psalm 70 vers 6. Weer. God helpt ons als we tot hem bidden. Herder van Israël. Psalm 80 vers 2. God leidt en verzorgt zijn volk Israël. Hij vermaant ook. Hij bestraft ze ook. Maar dat doet hij ook bij ons. Zoon, dat is profetie naar Jezus toe. Psalm 80, vers 16. Jezus is Gods zoon. En God ook. Man, met de hoofdletter, is ook de profetie naar Jezus toe. 80, vers 18. Jezus is een man. Is niet een vrouw. Is geen jongetje. Hij is een man. Mensenzoon. Ook profetie naar Jezus, ook in dat vers, 80 vers 18. Jezus is gekomen op aarde als 100% volledig mens. Om zijn evangeliewerk te volbrengen, zijn verlossingsplan. Daarom is hij de Christus, de gezalfde. Heilige van Israël, 89 vers 19. God is heilig voor Israël. Vader. Psalm 89, vers 27. God is als een vader die zorgt voor zijn kinderen. God van alle wraak. Psalm 94, vers 1. God neemt wraak op zondaars. Dus waak ervoor. Er is geen zondaar die zich kan verstoppen en kan onttrekken aan de grote wraak van God op die dag. En dat kan al in uw leven hier op aarde gebeuren en anders als u sterft. En zeker op de grote oordeelsdag. Dan heeft u te maken, als u God niet hebt gediend, met de wraak van God over de zondaars. Naam van de Heere. Psalm 102, vers 16. Gods naam is machtig. Dezelfde. Psalm 102, vers 28. God is onveranderlijk. Hij is altijd dezelfde. Hij verandert niet. Zijn woord verandert daarom ook niet. Men wil vaak de Bijbel interpreteren als dat is geschreven zoveel duizend jaar terug. En in deze tijd moet je dat links en rechts een beetje aanpassen, want de situatie is anders. Ja, de situatie is anders. De wereld is anders dan toen. Maar Gods woord is hetzelfde. En God is ook dezelfde. Hij ontwikkelt zich niet mee, zoals mensen. Nee, hij was en hij zegt, ik ben die ik ben. En niet, ik ben die ik word. Of ik word die ik wil zijn. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ben die ik ben. Bewaarder. Psalm 121, vers 3 en 4. God beschermt zijn volk. En zijn werk. En Jesaja profiteert en leert het volk om terug te keren naar de God van Israël. Uit die afgodendienst, als waarzeggerij en het aanroepen van de doden. Dat lezen we in Jesaja. Ik zal kijken. Jesaja 8, vers 23. Er staat dan de geboorte van de Messias boven ons. Even kijken. Waarom heb ik dat? Nee. Achtjes 19 tot 20. Ik zeg het even fout. Ik was al te ver. Een vers te ver. Ik lees u vanaf vers 17 voor. Tot nummer 20. Ik zal de Heere verwachten die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël. Afkomstig van de Heere van de legermachten die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers met een gelispel en geprevel, zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Oeps! Is dit die God van liefde? Hij dreigt hier om hen te doden, te vermoorden. Is dat een God van liefde? Ja, dat is die rechter. God zet zich hier op die rechterstoel. En hij zegt tegen het volk van, jullie hebben mijn gebod overtreden. Jullie hebben de wet overtreden. Jullie zijn daardoor misdadigers geworden in mijn ogen. En jullie hebben daardoor de doodstraf verdiend. Want jullie hebben mijn naam ontheiligd. Broeders en zusters, geliefde toehoorders. Dat is een verwijzing naar de vorige predikatie hierover. Naar deel 1. Dien geen afgoden. Ga niet naar waarzeggers. Raadpleeg geen zogenaamde geesten van doden, want die zijn er niet. Die zijn niet hier. Dat zijn de duivels. Dat zijn de demonen die u aanbidt en die u aanroept en die u antwoord geven. Blijf daar ver van. Blijf daar alsjeblieft ver van. En hebt u zich daarmee bezig gehouden of denkt u daarmee nog bezig te moeten zijn? Bekeer u van die zonde. Zodat God niet op een gegeven moment tegen u zegt, als u zich niet bekeert nu, zal er geen dageraad meer voor u zijn. Want dan speelt u met hoog vuur. Dan waarschuwt God u nog. Dan geeft God u nog één gelegenheid om u te bekeren. Als u die niet in aanspraak neemt, is het afgelopen. Ben u verloren en zul u wakker worden in de hel. In de eeuwige pijn. Verder. Jesaja noemt God in die profetie over de uitkomst ook van Jezus, daarom de weg van de zee. Waarin hij terugwijst hoe God het volk Israël uit Egypte, dus uit die zonde, uit de wereld, is vaak een zinnenbeeld ervoor, heeft geleid. En nou wel, vers 23, voorzeker. Er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroegere tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naphtali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee. De overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidenvolken wonen. Kijk, dat was toen in die tijd van Jesaja nog zo. Ja. Het gaat over de geboorte van de Messias, broeders en zusters. En als we verder lezen in Jesaja, dan noemt Jesaja Jezus en hij kondigt hem dan ook aan als hij rouwt, met onder andere de naam kind. Jezus is geboren als baby, als mens, als zoon. Jezus is de zoon van God, omdat hij door Maria als mens is geboren. Zijn Godheid heeft afgelegd uit liefdevolle mensen. Tuurlijk, hij was ook God. Maar hier op aarde, voor zijn werk, was hij 100% mens. Wonderlijk wordt Jezus genoemd. Jezus' ultieme offer is dan ook niet te bevatten voor ons. Hoe kan Jezus zichzelf als zondevrij mens overleveren aan zondaars, aan zijn schepsels, om vervolgens gemarteld en één keer zelfs bijna gestenigd, maar uiteindelijk gekruisigd te worden, een misdadigers dood, en dan ook nog tot de vader zeggen, vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Hoe is iemand daartoe in staat om dat te kunnen? Hoe is iemand in staat om op Golgotha, terwijl hij aan het kruis hangt, te verdragen dat God zijn rug toekeert, zijn gezicht afwendt, dat het stikdonker wordt midden op de dag, 3 uren lang, en dat je uiteindelijk uitroept, zoals Jezus dat heeft gedaan, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat moest Jezus meemaken. Dat was die straf. Hij voelde die straf van God op zich, omdat hij de zonde van u en van mij en van alle mensen op zich heeft genomen op Golgotha. Dat konden geen engelen doen, die opdracht. Dat konden wij als mens, niemand onder de mensen kon dat volbrengen. Was het een te groot offer, te zwaar offer. En Jezus heeft dat volbracht. Dat is toch wonderlijk? Daarom wordt hij wonderlijk genoemd. En de raadsman, hij geeft ons de goede raad om de wereld achter ons te laten, om de rug toe te keren naar de Satan en zijn gevolgen, zijn leugens en alles wat erbij hoort. En om ons te buigen aan het kruis voor God en voor Jezus en daar onze zak met zonde neer te leggen en te zeggen, Heere, vergeef het me. En ik wil u dienen. En dan die vergeving in aanspraak nemen met 2 handen en dan God trouw gaan dienen. Zodat hij jou kan heiligen en je levenswandel voor de rest van je leven die God je geeft kan heiligen. Zodat je God de eer geeft en door je leven. En daarom wordt Jezus ook sterke God genoemd. Want Jezus Christus was wel volledig mens, maar hij is God. Hij zit op die troon. En hij is die sterke God die de zonde en de dood heeft overwonnen. Wat geen mens kon. En eeuwige vader wordt hij genoemd. Jezus is God. En daarom is hij dus gelijk aan de vader. Want God is de vader, de zoon en de Heilige Geest. Dus Jezus is God en is eeuwig en hij zorgt ook als een vader voor zijn kinderen, zijn discipelen, waarin u en ik toe mogen behoren als we hem trouw zijn. Dan behoren we daartoe. En dan vredevorst. Jezus is gekomen om vrede te brengen in de ziel van de mensen. Niet vrede te brengen op de aarde, maar vrede te brengen in de ziel. En daardoor vrede op aarde te brengen, die alleen gevonden kan worden als we ons aan Gods geboden vasthouden. Als we die nauwgezet vasthouden en volgen en naleven dus. Paulus schrijft dan in 1 Korinthe 15, vers 23, dat Jezus Christus de eersteling is die is opgestaan uit de dood. Ik lees het u even voor, 15 vers 23. Ieder echt in zijn eigen orde, even kijken, nee, ik lees u vanaf vers 21. Even kijken. Nou ja, dat hele stuk kun je thuis lezen. Ik lees u vanaf vers 21. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. En dan met de hoofdletter. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Daarna wie voor Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dat is die kracht die Christus als eersteling heeft. Hij heeft de dood overwonnen in zijn goddelijke macht. En daardoor is hij de eersteling van de mensen die zijn opgestaan uit de dood. Voor eeuwig in een onsterfelijk lichaam. Hiermee wijst Paulus dus op Pasen. Wanneer Jezus dus die dood heeft overwonnen en een paar zondag uit het graf is opgestaan in een verheerlijkt lichaam. En daarmee is, zoals ik net zei, hij dus de eerste mens die is opgestaan van alle mensen uit de dood. In een tastbaar lichaam en toch niet meer aan bederf onderhevig is. Zoals wij dat wel nog zijn. Want we worden ouder, we krijgen gebreken en uiteindelijk gaan we dood. En dan gaat het lichaam over in ontbinding. Johannes schrijft in Openbaring 1 vers 2. Ik pak het even erbij. Dat hij de getuige is van het woord van God, waarmee hij dus verwijst aan Jezus Christus en zijn getuigenis. Ik lees het even voor. Openbaring 1 vers de eerste twee verzen. Openbaring van Jezus Christus, dus niet zoals vaak gezegd wordt de openbaring van Johannes, maar hier staat de openbaring van Jezus Christus, die God hem heeft gegeven om zijn dienstknechten te laten zien wat er spoedig moet geschieden, die hij door zijn engel gezonden aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van de profetie, die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nou, dit vers en de andere hoofdstukken heb ik behandeld in de serie De Zeven Engelen van de Zeven Gemeenten. De brieven aan de Zeven Engelen van de Zeven Gemeenten. En vervolgens eerst nog de inleiding. Dit is zeg maar de inleiding en daarna komt die serie. Dus kun je ook naluisteren op onze website. Johannes die verwijst hier dat hij getuige is van het woord van God, waarmee hij dus verwijst naar Jezus Christus en zijn getuigenis. Niet Johannes' getuigenis, maar getuigenis van Jezus Christus. Daarom ook is dat woord van God zo belangrijk. Want Jezus Christus heeft zelf getuigd dat hij Gods zoon is. En de Vader heeft dat toen hij op aarde was, toen hij uit het water opklom, waar Johannes de doper hem gedoopt had in de Jordaan, de onderdompeling, en hij klom eruit op, toen riep de Vader vanuit de hemel, dit is mijn geliefde zoon, en hoort hem. Dus dat is ook nog bevestigd door God de Vader zelf. Dus het is niet iets van, oké, Jezus was een mens en Jezus roept zichzelf uit tot God. Een zoon van God. Nee, dat heeft God zelf bevestigd. En Jezus, die zegt dan ook dat wie hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat lees je in Johannes 14, vers 9. God zelf heeft over Jezus dus getuigd ook, door hoorbaar te spreken, door ieder die daar aanwezig was, dat hij de Zoon van God is, tijdens die opklimmen uit de doop, en om daarmee aan te tonen, en dus ook te zeggen dat hij zijn geliefde Zoon is. En dat lees je onder andere in Lucas 3, vers 21 tot 22. En Jezus' opdracht was, waar hij toen mee zou beginnen, hij is eerst naar de woestijn gegaan, 40 dagen, om te bidden tot zijn Vader. En daarna is hij ook nog verzocht geworden door de Satan. En vervolgens is hij gestart met zijn prediking, met zijn predikerswerk. En zijn opdracht, die was om de wet van God te vervullen. Om daardoor Gods verbond te vernieuwen tot een nieuw testament. Geen slacht- en brandoffers meer. Geen moeilijke wetten meer aan Gods volk, waar het volk zich toch niet aan wist te houden. Nee, de wet gebundeld in een nieuw gebod. Heb God lief boven alles en met alles wat je bent, even met mijn woorden, en heb je naaste lief als jezelf. Dat gebod, dat lees je in Markus 12, vers 30 tot 34. Is uitgebreider, heb ik ook al vaker gezegd, kun je lezen. We lezen hier ook over in Openbaring, hoe Jezus zichzelf dan ook bekend maakt aan Johannes op Patmos, in Openbaring 1 en dan het 11e vers. En er staat dan, ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Johannes schrijft dat, hè? En die stem die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat hij ziet, schrijft dat op een boekrol en stuurt het naar de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. Toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst, omgord met een gouden gordel en zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend. Tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Dit is hoe Jezus zich bekend maakte aan Johannes op dat eiland Patmos. Hij laat zich hier zien in zijn goddelijke hoedanigheid. Niet meer als mens. Niet meer als de Jezus die ze hebben gekend, waar ze ruim 3 jaar mee zijn opgetrokken. Waarmee ze hebben gevist, waarmee ze allerlei wonderen hebben meegemaakt, die ze hebben gehoord, die ze hebben vermoord zien worden aan dat kruis. Nee, dat is die Jezus niet meer. Ja, dat is wel dezelfde Jezus. Maar hier is hij niet meer die gewonde man. Die man van last, van smart, van pijn. Hier is hij de overwinnaar. Hier is hij God. God zelf. En zo openbaart hij zich. En aan het einde van Johannes, van de openbaring van Johannes bedoel ik, daar bevestigt Jezus zijn naam. En we lezen dan in de openbaring 22, vers 13 en 14. En er staat dan, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Wat een zegen. Wat een zegen. En vers 16, ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid, staat er dan, die zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil het water des levens nemen om niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig, amen. Ja, ik kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zijn met die alles. Amen. Amen. En voordat ik definitief amen zeg. Jezus zelf, die nodigt u uit, geliefde luisteraar. Geliefde aanwezige, die deze dienst hoort, die deze uitleg hoort. Hij nodigt u aan het einde van de Bijbel, aan het einde van dat hele boek, aan het einde van die profetie, nodigt hij u uit nadat hij zichzelf heeft voorgesteld wie hij is. En hij zegt wat hij wel en wat hij niet mag doen. En als u daaraan gehoorzaamt, broeder en zuster, en geliefde toehoorder, dan ben je een kind van God. En als hij dat niet doet, dan nodigt hij u nog uit, kom! Want het is gratis. Ik ben niet voor niks. Ik ben niet voor geld aan het kruis gestorven. Judas nam het geld met me te verraden. En er is vervolgens een bloedakker van gekocht. Maar nee, ik ben niet te koop. Ik ben niet te koop. Jezus Christus is niet te koop. Jezus Christus die zegt hier wie hij is. Hij is God en hij nodigt u uit. Kom, want u krijgt het om niets. Wie dorst heeft te komen, kom naar die boom des levens, zodat u levend water kunt ontvangen. En dat levend water is die geest. De geest van God, die stroomt door onze aderen, die stroomt door ons heen. En die wil ons leren, die wil ons opwekken, die wil ons bloeien. Laten bloeien als kind van hem. Die wil ons leren uit Gods woord, zodat we steeds meer en meer en meer kennis vergaren over wie God is, wie Jezus is, wie de Heilige Geest is, wat Hij wil van ons, hoe wij moeten leven naar Zijn wil. Hoe kunnen we dat doen in deze wereld? Wat moeten we doen, Heere, om zalig te worden? En dan, als je die roep uitroept, samen met dat volk, die dat zegt, Heere, wat moeten we doen om zalig te worden? Dan kom naar dat kruis. Buik u neer in diepe verootmoediging, in diep berouw over uw zonde. En zeg van Heer, ik heb gezondigd tegen u. Ik heb uw naam ontheiligd. Ik heb uw heilige naam ontheiligd. Ik heb de afgoden gediend. Welke afgoden dat dan ook mogen zijn. Of dat seksuele begeerte zijn. Of dat hebzucht is. Of dat afgunst is. Of dat u inderdaad doden hebt aangeroepen om u te helpen. Of dat u de Satan hebt gediend in volle glorie. Of wat dan ook. Als u tot dat besef bent gekomen dat de Heere God u heeft getrokken en uw ogen heeft geopend van dat u gezondigd hebt, dan bekeer u van die werken. Dan kom naar dat kruis en leg al die zondes dan neer. En neem die genade in aanspraak van die geopende armen aan dat kruis van Jezus Christus, die geopend is en die ook hier in zijn goddelijke hoedanigheid zegt, niet meer aan een kruis, niet meer in een graf, niet meer gepijnigd, niet meer als mens, maar opgestaan op die troon van God. En daar staat, daar zit, en dan met geopende armen zegt, bovenaan die trap van Jacob, kom, ik ben de Heere uw God, kom tot mij, kom tot mij. Dan doe dat, vandaag nog, want u weet niet wanneer uw tijd gekomen is. Geliefde toehoorders, broeders en zusters, ik sluit hiermee deze dienst af. Volgende week gaan we verder met het volgende gebod, van in het kader van deze coronacrisis, waarin we toch nog niet bij elkaar kunnen komen in die zin, van, en dat het belangrijk is, in mijn optiek ook van, en ik tot opmerk dat dat Gods opdracht is, om alle preken die ik in het verleden heb gebracht, om die toch op te nemen, zodat dat als audiobestanden op de website staat, zodat iedereen die kan luisteren. En daar ben ik nog mee bezig. En ik moet zeggen, we zijn er wel, misschien voor het einde van het jaar denk ik wel doorheen. En dan gaan we verder. Dan gaan we verder met preken die ik week tot week uitwerk, voorbereid. En ik vraag je ook om voor het werk te bidden. voor het huidige werk, maar ook voor dat werk dan, waarin we weer verder een verdiepingsslag willen maken in het leren kennen van de Bijbel. In het leren kennen van het God dienen. In het leren kennen van onze grote almachtige God en zijn wil. In ons leven, in onze gemeente, in onze omgeving, in de wereld, in zijn plan van wat hij heeft. En we staan op het einde. Dus de coronacrisis, een onbeheersbare crisis. Mensen doen van alle machten, zetten ze zich in om een vaccin te vinden. En dat is dan de oplossing volgens hen. Maar dat is het niet. Dit is een van de eerste plagen die God zendt naar de aarde. We zitten in die eindtijd. Lees Openbaring. Luister naar de predikaties over de Openbaring ook. Van waarin ik dat al heb uitgelegd. En toen wist ik nog niks over corona. Dat dat eraan zou komen. Maar die link kunnen we wel leggen als christen. Dat God die plagen zendt over de aarde. En als u trouw bent, zal die plaag niet over u komen. Dat is wat we net hebben gelezen. Dat is net wat Jezus heeft beloofd in de Openbaring. Wij worden verschoond van die plagen. Als we, wil niet zeggen dat we er niet mee te maken krijgen in die zin, maar we worden niet ziek. Want het is een plaag die God zendt over de wereld. En niet over zijn kinderen. Dat hebben we net gelezen. En dat is wat ik geloof. En daarmee sluit ik dan ook deze dienst af. Denk over alles na wat er gebeurt. We zijn in die laatste tijd. En Jezus die staat daar nog. En die zegt nog steeds, kom. Kom tot mij. Hiermee sluit ik af. Broers en zussen, geliefde toehoorders. Ik wens u een rijke zegende Sabbat en week toe. En de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen.